Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is?
Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd.
Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze?
Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière?
In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit.
Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, nog steeds in digitale vorm, zit Per van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, in de stad is alles wat we nodig hebben voorhanden. Alles is dichtbij en ja, het is er duurder, maar de kwaliteit van leven is veel beter. Tenminste, dat is wat we denken. Maar dat is dus niet zo. Nederland is wereldwijd een van de weinige landen waarin het geluksniveau van inwoners op het platteland hoger ligt dan die in de stad. Vandaag gaan we het dus hebben over die stedelijke paradox. Maar eerst de actualiteiten.
Ik doe niet meer mee met het aankondigen van de actualiteiten, omdat jij het gewoon zo goed doet. Ook nu weer. Dat is gewoon heel erg sterk. Ja, ik dacht beginnen even met nieuws uit Parijs. Dat ik toch een soort correspondent ben geworden hier de afgelopen tijd.
En je hebt meteen schokkend nieuws meegenomen.
Ja, ik heb echt een enorme scoop. Want vanaf morgen, vanaf 1 september, zijn die deelstepjes hier verboden. Dus die stepjes van Lime en zo en nog een paar andere bedrijven die natuurlijk zeker onder toeristen heel populair zijn altijd. Ja. Die mogen niet meer. Ik vind dat echt heel, heel grappig, omdat het zo'n soort van... Het voelt als een hele gekke anti-beweging of zo. Het was natuurlijk een heel leuk idee. Zo'n soort van idee van toegankelijk en soort van CO2-neutraal min of meer vervoer. Ja. En ook share, weet je wel. Daar zijn we natuurlijk ook dol op van de share-economy. Ja. Maar het pakte gewoon verschrikkelijk uit. Want in Parijs zijn die elektrische steps op zich best populair. Alleen mensen hebben vaak gewoon hun eigen step. En die hebben dan ook gewoon een helm.
Ja.
En die deelstepjes die zijn dus zonder helm. En die zijn eigenlijk vooral populair onder toeristen. Die natuurlijk gewoon keihard door die stad crossen. Van Eiffeltoren naar...
Terwijl ze naar Google Maps aan het kijken zijn.
Ja, precies. Op hun telefoon. En dan is ook nog zonder helm. En ze kennen de stad niet, kennen het verkeer niet. Dus die deelstepjes verzorgen gewoon superveel ongelukken. Dus alleen al vorig jaar waren er door die stepjes 400 gewonden en 3 doden gevallen. Dus op een gegeven moment was de maat hier vol en toen mocht Parijs dus stemmen in een referendum waarin de vraag was van willen jullie een verbod op die stepjes of niet. En toen heeft 90% voor
afgerekend
dat verbod
met de stepjes.
Ja, voor dat verbod gestemd. Dus dat gaat vandaag in. En ik vind het ook zo'n grappig beeld opleveren. Dat je dus je ziet ook nu al die lege laadstations al en dat ze al die stepjes aan het ruimen zijn. En het voelt als een soort... Ja, sowieso een beetje een soort illustratie van de tijd waar we nu in zitten. Ook dat nu al die flitsbezorgers langzaamaan... ze gaan het terugtrekken zijn uit allerlei landen en failliet aan het gaan zijn. Dat het lijkt alsof een soort van het tijdperk van... hoe efficiënter, hoe beter, hoe sneller, hoe beter... is gewoon een beetje op zijn einde aan het komen of zo.
Ik vond dit idee ook zo'n voorbeeld van een... Het is zo'n extreem opportunisme, want het idee... An sich is best wel goed.
Ja.
Alleen de uitvoer was zo matig. Dus ik denk dan echt van, hoe kan je dit idee hebben en dan, daar dan dus enorm veel geld voor ophalen? En niet nadenken over waar die stepjes neergezet moeten worden. Want toen ze gelanceerd werden, toen was het eerst nog gewoon vrij. Je kon ze letterlijk overal neerzetten. Dat werd één grote teringzooi. Toen hebben ze gezegd, oké, er zijn een soort dedicated step ruimtes nodig. Toen hadden ze een relatie met de stad Parijs, of in Berlijn trouwens hetzelfde verhaal. Hadden ze al een beetje verneukt, omdat ze gewoon irritant waren. Maar ik denk dan echt van, hoe kan je dat van tevoren, je weet toch dat dat gaat gebeuren. Van,
ja, mensen houden gewoon helemaal geen ruimte meer, geen rekening meer met de publieke ruimte of zo. Dat zie je toch ook in die, gewoon met al die dark stores in de stad en zo, dat zo'n flitsbezorger denkt van ja, dat is handig voor ons, maar totaal niet nadenkt over dat het misschien voor bewoners van de stad niet zo relaxed is als er ineens een enorme dichtgeplakte loods in de straat komt. Dus ik vond het wel grappig. En hier ook, ik zit dan nu vlakbij dat kanaal Saint-Martin. En daar lijkt het ook een soort van publieke vermaak te zijn om die dingen ook in het water te flikkeren.
Het beeld van zo'n straat met allemaal van die steps die eigenlijk over elkaar heen liggen, is ook, zeker nu ze afgeschaft gaan worden, wordt gewoon een soort sign of the times, weet je?
Ja.
Maar misschien is het dus het einde van een tijdperk. En ik las, om een link te maken, een grappige nieuwsbrief van iemand die juist over het inluiden van dit tijdperk ging. Er is een persoon die een nieuwsbrief heeft. En in die nieuwsbrief had hij het over het jaar 2012. Heb jij specifieke gevoelens bij dat jaar?
Nee, ja. Nee, ik was toen ook 20 of zo.
Ja, dus volgens deze persoon was 2012 het jaar waarin het moderne leven zoals we het nu kennen eigenlijk begon.
Nou, makes sense, want ik was dus net volwassen.
Dat is voor jou klopt het sowieso.
Ja, tot tijd, ja.
Nee, maar hij koppelt dan allemaal datapunten aan elkaar waarmee hij zegt van eigenlijk begon het toen een soort nieuwe tijd. Dus in 2012 begonnen de mentale gezondheidsniveaus in alle leeftijdscategorieën enorm te dalen. Na een jarenlange groei. En dan met name bij jonge mensen. Tegelijkertijd begon het een niveau van lezen en rekenen onder 13-jarigen enorm te dalen. Geboortecijfers zetten na een jarenlange groei een daling in. Dit gaat trouwens, dat geboortecijfers ding is US. Liedjes met expliciete teksten begonnen aan een hele grote groei. Franchised content begon aan een enorme stijging. Dus er werd steeds minder originele content gemaakt. De termen racisme, seksisme, homofobie, transfobie, islamofobie, die begonnen aan een enorme stijging. Of tenminste de mate waarin die woorden gebruikt werden. Dus wat we nu woke noemen, werd eigenlijk een soort geboren. Smartphones kwamen op.
Ja.
Dus al deze dingen bij elkaar is van oké, eigenlijk kwam de smartphone en social media toen een beetje ons leven in. En het ging alleen maar achteruit of zo. Dus misschien is
ik zit wel een beetje te denken wat dan die explicit lyrics hier dan bij doen.
Nou, deze persoon bedoelde dat als een soort van teken van dat er onvrede was.
Dat mensen ongelukkig zijn of zo. Ja,
ja precies.
Ja.
Als een uiting van negatieve gevoelens die ze ervaarden omdat die tijd zo veranderd was.
Ja, ik denk gewoon bij explicit lyrics denk ik aan... ik veel.
Fuck.
I could fuck you all the time of zo. Ja, dat vind ik dan niet per se heel negatief.
Nee, dus dit is meer in de categorie dat we doomed zijn en dat alles gewoon kut is, zeg maar. Dat er een dystopie is. Dus misschien zijn het verbod op de stepjes zou misschien het inluiden van het einde van dit tijdperk kunnen zijn. Laten we het hopen.
Het zou kunnen. Die stepjes werden volgens mij in 2014 gelanceerd.
Ik las een heel raar stuk in de New York Times.
Ja.
En in dat stuk werd de vraag gesteld of op romantisch gebied het hebben van veel volgers een afknapper is als je aan het daten bent.
Ik vind dit zo'n goede vraag.
Ja, ik kan hier niet over meepraten, maar jij hebt best wel veel volgers.
Uh-huh.
Ervaar jij dit ook?
Ja, nee, ik vind dat wel. Het klinkt gek, want ik ben echt. Ik ben ook. Ik bedoel, ik verwelkom elke volger. En het is ook best wel leuk. Ik merk ook. Ik schrijf nu dan. Dus even die column in de Volkskrant en die deel ik dan ook. En dan krijg je superveel reacties. En dat vind ik ook eervol en vet. Maar ik vind het dus inderdaad voor mijn eigen persona, zeg maar, richting de wereld, schaam ik me een beetje voor mijn Instagram. Eigenlijk. Omdat ik denk van ja, als mensen mij dan opzoeken. Ik merkte dat dus ook wel eens hier in Parijs. Dat je dan dus met iemand een gesprek hebt en dan, ja, dat gebeurt dan een beetje. Dat je dan zegt hoe je heet en dan vertel je een beetje wat je doet. En dat op een gegeven moment dan ben je even naar de wc geweest of weet ik veel, je bent even ergens anders geweest. En dat iemand opeens naar je toe komt met zo jouw Instagram op zijn telefoon van, ben jij dit? En dan zo, weet je, een soort van, ja, nee, inderdaad. En dan, je soort van, het is zo'n gevoel van, weet je, zo'n Isfahan gevoel of zo. Zo van, wherever you go, there you are, met je volgers. Je wil ook een soort van anoniem daarin zijn of zo.
Maar in die ben jij dit, zoals je die vraag, zit daar dan een soort van verwonderen? Wat zit daar? Wat is het gevoel?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dan natuurlijk meteen van ja, iedereen knapt daar natuurlijk enorm op af. Want iedereen denkt, oh, jij bent alleen maar bezig met volgers vergaren of zo. Ja. Maar dat is natuurlijk projectie van mij. Want misschien vinden mensen het wel heel leuk of weet ik veel.
Nee, maar op zich, in dit stuk gaat het ook over dat mensen die veel volgers dan associëren met dat je dan dus in die persoons leven komt. En dat je dan in een soort alles is content leven komt.
Nou ja, dus, en precies, dat begrijp ik wel. Ja, maar dat is dus waar bij mij ook de schaamte zit. Want ik denk dan, oh, zo iemand denkt nu dat ik de hele tijd, weet je wel, alles aan het delen ben, wat ik niet doe. Want ik deel echt alleen maar mijn werk en ik repost af en toe iets van iemand anders of zo. Het gaat eigenlijk echt alleen maar over werk bij mij. Wat natuurlijk ook weer veel zegt. Maar dus is toch een soort angst dat mensen dan denken dat ik een soort influencer ben of zo.
Ja, precies. Ik vond wel dat die schrijver. Dit hele stuk ging eigenlijk alleen maar over vrouwelijke personen met veel volgers en hoe mannen daarop reageerden. Ze had eigenlijk het omgekeerde artikel had ze al een keer eerder geschreven. En de titel van dat artikel was Would You Date a Podcast Bro?
Ja, ook wel best wel een goede titel.
Ja. En als een soort bewijsvoering ook van die aanname dat mensen het een afknapper vinden, haalt ze dus ook een gast aan die in zijn Hinge bio of profiel ook expliciet vermeld had dat hij op zoek was naar een vrouw met 1000 of minder volgers.
Ja, ongelooflijk. Een soort van hoe ver mensen gaan, toch? Van vroeger zetten mensen toch ook wel eens, dat hoor je dan ook wel, dat mensen zeiden van ja, ik wil geen man onder de 1,80 of zo.
Dit soort dingen.
Maar tegelijkertijd, als ik heel eerlijk ben, begrijp ik het dus ook wel. Zeg maar, ja, wie zegt dat? Maar ik zou het wel heel cool vinden als ik iemand ontmoette die ik heel leuk zou vinden en die bijvoorbeeld geen Instagram zou hebben of zo.
Ja, dus andersom zou ik het wel aantrekkelijk vinden.
Ja, ik zou het wel aantrekkelijk vinden, ja.
Wat zou je daar dan aantrekkelijk aan vinden?
Ja, dat iemand toch een beetje. Ik denk ook omdat ik gewoon zelf dat hele sociale media gedoe gewoon een beetje zielig vind of zo. En dat dan het gevoel dat iemand zich daar helemaal van afsluit. En
gewoon zero fucks geeft daarover.
Ja, daar gewoon helemaal soort van los van staat. Dat zou ik dan wel cool vinden. Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is gewoon iets wat we nodig hebben of allemaal een beetje voor ons werk. En
ze haalt dus ook. Dit is eigenlijk een hele simpele oplossing. Als je dit ervaart en je hebt veel volgers en de dates lukken niet, moet je dus gewoon je Instagram deleten. Maar zij haalt dan in dit stuk ook een meisje aan die dan dus wel redelijk wat volgers heeft. En die gaat dan kritisch naar de volgers kijken om minder volgers te krijgen. In de hoop dat ze dan wel aantrekkelijk is voor mannen.
Dat gaat wel echt heel ver.
Dat vond ik wel echt een beetje een soort treurig om te lezen of zo.
Ja, maar goed. Dat vind ik ook eigenlijk wel inderdaad een beetje misogyn of zo.
Ja, dat vond ik dus
vrouwen hun eigen succes soort van gaan beperken omdat mannen zich daar bedreigd door voelen eigenlijk.
Nee, dat zat dus een beetje in dit stuk waardoor ik las het stuk ook een beetje van, hé, ik vond het ook niet echt een soort New York Times-achtig stuk.
Gaat wel even lezen.
Dus, ja, ik vond het raar dat een vrouw het ook schreef op die manier, zeg maar.
Ja.
In ieder geval de les Als je wilt daten, delete je Instagram.
Hoe minder volgers, hoe beter.
We gaan even naar het hoofdonderwerp. Maar daarvoor gaan we nog even naar onze sponsor. En dat zijn de fotoboeken van Kruidvat.
Inmiddels hebben we het al heel vaak erover gehad. Dus het voelt ook een beetje als herhaling. Maar goed, ik zit dus nog 2 dagen in Parijs. Ik ben hier 4,5 week geweest. Super lang. Ik ben denk ik nooit eerder zo lang weg geweest. En wat wel leuk was, kijk, je maakt natuurlijk heel veel foto's de hele tijd. Maar wat ik had gedaan deze keer was een apart mapje maken met, zeg maar, de premium foto's.
Georganiseerd.
Ja, ik dacht al dat jij trots op mij zou zijn.
Ja.
Dus die heb ik bijgehouden. Dat zijn ongeveer 50 foto's. En toen dacht ik wel, oké, als we dan toch die fotoboeken van Kruidvat gaan maken, dan is dit eigenlijk het allerhandigste mapje om dat mee te doen. Dus daar ben ik mee bezig. En ik moet zeggen, het is inderdaad echt heel makkelijk en snel. En het is goede kwaliteit. Jij vertelde vorige keer ook al, je kan gewoon met zo'n drag and drop je fotoboek maken. En nou, dan heb je dus voor altijd je foto's fysiek vereeuwigd in een boek.
In een Parijse bijbel in jouw geval.
Nou, wil jij ook zo'n geweldig Kruidvat fotoboek? Ga dan naar kruidvat.nl/designboek. En met onze code VSR30 krijg je nu 30% korting op jouw eigen fotoboek.
Oké, het is de laatste week van augustus. September begint. Het is back to school periode. We maken ons op voor de herfst.
Voor weer een nieuw jaar.
Ja. Ja, maar het voelt, die zomer is ook niet echt denderend geweest wat dat betreft qua weer of zo. Maar we gaan wel echt de herfst in nu. En wij hadden het, toen we elkaar de eerste keer spraken na mijn vakantie, toen hadden we het over van, wat hebben we eigenlijk nou geleerd deze zomer? En toen kwam dat gesprek mondde best wel snel uit in een gesprek over het verschil tussen het platteland en de stad. Jij hebt ervoor gekozen om echt een maand in een stad een soort workation te spenderen. Ik zelf ben een week in Parijs geweest en daarna een paar weken in Normandië op het platteland. Ik merkte, zoals ieder jaar, dat op een gegeven moment het moment in de vakantie daar is dat je begint te fantaseren over de boel laten, je huis verkopen en gewoon in de natuur gaan wonen.
Ja.
Ik doe dat echt ieder jaar. Dat komt denk ik omdat het me dan opvalt. En dat, ja, ik weet niet of ik het wel wil of niet. Maar het valt me gewoon op als ik in de natuur ben, dat ik eigenlijk wel een aangenamer mens ben. Mm-hmm. Maar ik hou ook heel erg van de stad. En ik wil de stad ook niet opgeven, omdat ik denk dat er allemaal dingen zijn die ik dan enorm ga missen.
Ja.
Dus we dachten van, we gaan een beetje een vervolg maken op die aflevering over uit de stad verhuizen. En deze keer dieper ingaan op weet je, het geluksniveau in de stad, het geluksniveau in het platteland. Wat zijn nou de redenen dat mensen wel of niet die stap zetten? Maar goed, laten we beginnen met iets persoonlijks. Hoe zat jij erin in Parijs?
Ja, voor mij is wel echt de uitkomst dat dit eigenlijk mijn ideale vorm van vakantie is. Dus langer op één plek. En dus ook wel in een stad. Ik ben toch wel echt een stadsmens. Ik hou ook echt wel van natuur. Maar zoals bijvoorbeeld kamperen en zo, dat is echt niet aan mij besteed. En ik hou, ja, ik hou wel van natuur. Maar dat kan ook een park zijn, weet je wel. Of dat kan ook één dagje naar het bos zijn. Of één dag naar het strand zijn. En voor mij is een stad, een stad ontdekken. Ja. Eigenlijk wel echt, ik vind dat gewoon het allerleukste om te doen. En ik heb dus ook, dat ik vind mijn werk ook gewoon echt heel leuk. Dus ik hou eigenlijk in die zin ook niet super erg van zo 3 weken helemaal niet werken. Ik vind het gewoon eigenlijk heel fijn om ook af en toe even iets te kunnen schrijven. Of zoals nu even iets op te kunnen nemen. Er zijn heel veel mensen langsgekomen. Ik had tegen al mijn vrienden gezegd van, nou, als je langs wil komen, kom langs. Daarmee beetje onderschat in hoeverre mensen dat ook daadwerkelijk gingen doen. Dus dat was ook een beetje één groot feest. Maar ik ben ook wel echt veel alleen geweest. En wat ik gewoon heel leuk vond en waarin het voor mij ook wel echt, ja, echt heel veel toegevoegde waarde had, was dat je dan dus heel erg, op een bepaalde manier zoek je toch altijd naar manieren om je ergens thuis te voelen, denk ik.
Ja,
en het fascineerde mij dus heel erg hoe snel dat dus kan gaan. Dus zeker als je alleen bent, dan ga je best wel snel op zoek naar nieuwe routines. En ook nieuwe manieren om dus een soort sociaal netwerkje om je heen te hebben. En dat vond ik dus heel leuk en ook op een bepaalde manier heel recreatief, zeg maar. Om dat hier helemaal opnieuw te kunnen doen een keer. Ik was ook wel echt even helemaal klaar met Amsterdam. Een stuk gevaarlijk om dat in deze podcast te zeggen, maar dat had ik wel eventjes. Ik vond het allemaal heel erg eentonig geworden. Dus het was heel lekker om hier dan weer alles even opnieuw te ontdekken. En dan, wat ik dus al vertelde, dan via zo'n yogaschool waar ik dan zat bij die sekte. Daar leer je gewoon ook al best wel snel mensen kennen. En ik heb gewoon bepaalde cafés die ik hier heel, heel leuk vind. En daar ga ik dan meermaals naartoe. En daar heb je dan ook meteen een soort van...
netwerk.
Ja, netwerk. Vrienden zou ik het niet willen noemen. Want ik bedoel, je betaalt daar ook gewoon. Maar het is dan wel meteen gezellig of zo. En wat ik heel leuk vind is dat je... Kijk, elke stad, elke stedelijke omgeving heeft weer een soort van zijn eigen gebruiksaanwijzing. En zijn eigen soort van spelletjes die je moet spelen. Dus een soort van in the know moet zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld in Parijs altijd heel verwarrend heb gevonden, is het reserveringsbeleid van restaurants. Gewoon mijn main thema in mijn leven eigenlijk. Maar dat je dus eigenlijk bij de echt leuke plekken kan je vaak niet reserveren, maar daar zit dan wel altijd vol. Dus ik had altijd zoiets van, hoe werkt het? Het voelt als een soort fight club. Weet je wel, zo van, iedereen weet kennelijk hoe dit werkt, maar ik niet. En dat heb ik nu echt wel doorgekregen hoe dat werkt, weet je wel. En hoe je daar dan wel een voet in de deur kan krijgen.
Heel even een klein zijpaadje. Wat is de hekker?
Gewoon, het is al het hele basisding dat je er gewoon dus een paar keer moet zijn. En gewoon een beetje die mens moet leren kennen. En dan kan je wel proberen een keertje te vragen als je er langs loopt van... Hey, er komt vanavond een vriend langs. En ik zou het zo leuk vinden als we hier kunnen eten. Heb je een tafeltje om 8:00? Weet je wel? En als je dat eenmaal... Dan zeggen ze van... Nou, wat leuk dat je met je vriend wil komen, weet je wel. Maar als je voor het eerst en je gaat bellen... Dan hebben ze echt zoiets van... Reserveren? Wie de fuck ben jij? En dan,
kom je zeker op je step hier aan.
Ja, kom je precies. Kom je op je luimstep. Gadverdamme, weet je wel. Dus dat is... Dus dat... dat soort dingen vind ik heel leuk
Terwijl je praatte, zat ik erover na te denken dat ik dit, als ik mijn vakantie, ideale vakantie is dus die combinatie van eerst stad, dan platteland. Dat wat jij zegt van dat systeempje creëren in een nieuwe stad, dat vind ik ook echt helemaal top.
Dat is zo dat leuk, toch?
Ja, dat is echt heel leuk. Dat deed ik ook vroeger toen ik bij Vice werkte, reisde ik heel veel voor werk. En ik had ook altijd dezelfde restaurantjes, dezelfde plekjes, zodat je toch gewoon een beetje een soort sense of belonging of zo voelt. Zodra ik me dan verplaats naar het platteland, dat ik dus niet meer die drang heb om de hele tijd hetzelfde te doen. En dat ik het prima vind om gewoon iedere keer maar wat... Ik zie wel wat ik doe of zo, weet je. Dus dat wat ik associeer met weg zijn van
de stad.
Van die prikkels gewoon.
Ja. Nou, interessant, Per. Want daar gaan we het eigenlijk over hebben.
Zo is het.
Want ik hoorde toen ik hier was in een podcast over wat ze de stedelijke paradox noemen. Of de geluksparadox.
Ja.
En dat is dus dat eigenlijk iedereen in de stad wil wonen. Maar dat mensen in de stad dan vervolgens vaak ongelukkiger zijn dan mensen buiten de stad. En dat is dus in Nederland, als een van de weinige Europese landen, is dat in Nederland zo. Dat mensen die op het platteland wonen gelukkiger zijn, relatief, dan mensen die in de stad wonen.
Ja.
Terwijl wel iedereen in de stad wil wonen. Dus dat is een hele gekke paradox. Daar is heel interessant onderzoek naar gedaan door het NIDI. Dat is het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Voor wie dat wil weten. En daaruit blijkt dus dat mensen die in de stad wonen in Nederland hun leven gemiddeld een lager rapportcijfer geven dan mensen die in de stad wonen. En dat is dus in landen als Frankrijk, Italië en zo is dat dus allemaal omgekeerd. Daar zijn mensen in de stad dus gelukkiger. En de enige landen waarbij dat dan ook zo is, zijn vaak die noordelijke landen, dus Scandinavië en zo. En nou goed, de vraag is dus natuurlijk, hoe komt dat? En wat eigenlijk een van de verklaringen is, maar er zijn er best wel veel, dus die gaan we ook een beetje af, is dat Nederland gewoon een heel welvarend land is. Dus ja. het geluksvoordeel, zegt het NIDI, van steden verdwijnt als het welvaarsniveau van landen toeneemt. Dus daarom zijn ook die Scandinavische landen mensen dus ook zo gelukkig als ze dus buiten de stad wonen, omdat het gewoon een super welvarend land dan is. Maar wat je dus ziet is dat in welvarende landen eigenlijk, ja, zeg maar, de plattelandsgebieden of de rurale gebieden, zeg maar, niet heel erg verschillen in faciliteiten dan in minder welvarende landen. Dus als je in Nederland op het platteland woont, dan heb je vaak best wel toegang tot even, of ja, misschien is het niet zo dichtbij, maar je hebt wel toegang tot ongeveer evenveel faciliteiten als iemand die in de stad woont.
Nou, ik denk ze in absolute aantallen. Van, ik heb even op de kaart zitten kijken. Als je wij zien ons land als een land of zo, maar het heeft eigenlijk het formaat van een metropool, grote stad, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus als je van Utrecht naar Groningen is 186 kilometer. Van Utrecht naar Maastricht 179 kilometer. Van Utrecht naar Vlissingen 172 kilometer. Dus ik denk dat het bij ons iets logisch is dat verschil al klein is. Omdat het gewoon, als je op het platteland woont, woon je dus ook niet afgelegen.
Het is niet zo bereisbaar. En het is natuurlijk bereisbaar, want wij hebben natuurlijk gewoon, hoewel we daar natuurlijk altijd over klagen, wel gewoon best wel goed OV-netwerk. En door die hogere welvaart is er natuurlijk ook zoiets van als overal goed internet, overal goed bereik. Weet je, je kan makkelijk remote werken. Dus je bent gewoon minder afgesloten op heel veel manieren.
Afgesloten zijn van dingen, dat is voor mijzelf eigenlijk wel de soort grootste barrière om niet zo'n stap te maken. Want ik zou het gewoon best wel willen, maar ik heb toch het gevoel dat ik dan ook met mijn werk een bepaalde soort creativiteitsprikkel mis of zo.
Ja, dat vond ik grappig wat jij schreef ook in ons draaiboek. Dat je zei van ja, het werk is daar niet. En toen had ik daarbij gecommentaard van ja, je kan eigenlijk toch ook alles remote doen.
Nee, dat klopt. Zeg maar technisch gezien kan dat prima. Kan je het overal doen. Maar je wilt ook encounters met mensen.
Precies, dat merk ik nu dus heel erg. Dat ik werk toch een beetje op halve kracht of zo. Doordat ik hier zit. Niet zozeer als ik schrijf of iets doe. Maar omdat je niet, ja, je kan geen afspraken maken met mensen. Je bent er toch voor je gevoel niet bij of zo. Dat scheelt wel echt.
Je hebt gewoon toch die soort fysieke connectie nodig met waar je werk in doet of zo, weet je. Ik bedoel, ik zag laatst ook een stukje dat was ook het ultieme bewijs hiervan. Dat Zoom, dat bedrijf van Zoom, die hadden een e-mail gestuurd naar hun mensen. Dat ze een mandaat hadden dat ze weer in het kantoor moesten gaan werken.
Super grappig.
De ultieme ironie.
Ja, maar dat is echt heel grappig.
Het gebrek aan die creatieve prikkels, daar zie ik dus wel, observeer ik de laatste tijd, best wel een interessante ontwikkeling. Want historisch gezien heeft cultuur en kunst en creativiteit zich natuurlijk altijd gefocust op stedelijke gebieden. Daar zijn best wel wat interessante dingen aan de hand die soort andersom gaan. Dus ik sprak ter voorbereiding van deze aflevering sprak ik Giselle Azad. Zij is een oud-collega van mij. En zij is een tijdje terug ergens in Drenthe, midden in een bos gaan wonen. Heel idyllisch in een soort boshuis. En zij schrijft ook in Vogue een column over wat het met je leven doet als je in één keer vanuit de stad naar het platteland verhuist. Mm-hmm. En ik vroeg haar van, heb je het idee dat je met zo'n column, waarin zij dus best wel, kijk, het is wel natuurlijk gewoon social media, dus je ziet gewoon de fijne kant van dat leven. Maar ik vroeg van, ja, heb je het gevoel dat je ook mensen beïnvloedt in of stimuleert om ook zo'n keuze te overwegen? En zij zei van, ja, ik krijg echt ziek veel reacties van mensen van mijn leeftijd die echt snakken naar rust, ruimte en meer in de natuur willen zijn, maar het gewoon niet durven. Om diezelfde reden weer van, ze zijn bang dat ze die soort culturele prikkels missen. En dan vraagt zij dan door aan die mensen, oké, maar welke prikkels heb je dan over? En dan gaat het toch vaak over nieuwe restaurants of een keer een museum of zo. Alsof je daar dan ook niet meer naartoe kan als je niet in een stad woont. En zij zegt van, ja, mijn leven qua levenskwaliteit is echt zo erg verbeterd. De observatie waar ik naartoe wilde werken, is dat zij, ik zei, wat mis je dan van de stad, weet je wel? Want het kan niet zo zijn dat het allemaal zo inderdaad zo perfect is als Instagram. En dan zegt ze gewoon heel duidelijk van ja, contact met creatieve mensen en mensen met wie ik iets meer gewoon raakvlakken heb. Iedereen in haar omgeving is ouder dan 50 en leidt gewoon een totaal ander leven. Dus zij zijn nu eigenlijk ook bij dat huis twee ruimtes aan het inrichten waar mensen dan kunnen komen werken buiten de stad. Om dat eigenlijk naar hun toe te halen. En toen dacht ik van, ah ja, dat is wel grappig. Want iemand anders die ik ken, Ella Overkleef heet zij. Zij heeft een tijdje terug een bedrijf opgezet. Dat heet Rural Radicals. En dat is een bedrijf wat in Europa eigenlijk in niet-stedelijke gebieden cultuur probeert op te zetten als een vorm van ontwikkeling. Dus juist op plek in landen waar dat gat tussen geluk, stad versus natuur groter is, gaan zij dan eigenlijk soort culturele centra opbouwen om die gebieden te helpen ontwikkelen. En dat doet zij, maar dat staat ook voor een wat grotere ontwikkeling, ook op Europees niveau, dat allerlei instanties zijn daarmee bezig. Dus hoe kun je cultuur ook meer een plek geven in niet-stedelijke gebieden? Wat ik dus een beetje observeer is dat die beweging andersom begint op te komen of zo, weet je? Dus dat de cultuur naar die plekken toe gaat. En dan, persoonlijk voor mij, dan wordt het wel aantrekkelijker om gewoon wel zo'n stap te maken.
Maar weet je wat ik hier wel lastig aan vind? Is, ik denk, kijk, wat ik nu bijvoorbeeld heel leuk vind en wat ik überhaupt heel leuk vind in een stad, is dat er gewoon heel veel verschillende soorten mensen samenkomen. Ja. Dus dat je eigenlijk constant een beetje geconfronteerd wordt met de ander in allerlei vormen. En dat vond ik ook heel leuk aan verhuizen naar Amsterdam-Noord. Weet je wel, dat je weer allerlei nieuwe soort mensen ontmoet en ook mensen uit andere sociale klassen en andere afkomsten en zo. En wat mij dus lastig lijkt aan wat jij nu vertelt, is dat het dan toch een beetje voelt alsof je wel, als het ook gaat om andere mensen die bijvoorbeeld cultureel bezig zijn, dan voelt dat toch een beetje alsof je dan, zeg maar, jouw eigen soort mensen of jouw eigen soort of zo, of jouw eigen cultuur naar het platteland zou verhuizen, zeg maar. En dat zou ik dus heel saai vinden, omdat je dan eigenlijk alleen maar jezelf tegenkomt.
Kijk, als je één soort cultureel centrum daar neerzet, betekent niet dat er meteen een soort hele grote creatieve community daar zit of zo. Voor mij is het juist een manier om te doen wat jij beschrijft. Dus dat je, voor mij, een van de barrières zou ook zijn van te veel dezelfde mensen. Dat zag je ook in die andere aflevering die wij over uit de stad verhuizen maakten. Nee. Bij Martijn, die vriend van mij, die eigenlijk gewoon, toen hij het eenmaal gedaan had, zei van, ja, wat mis je? Ja, gewoon alles. Mensen. Ja. Ja, alles wat het leven leuk maakt, zei hij ten eerste. Ja. En ten tweede zei hij van, ja, ik heb gewoon, er is hier heel veel gemeenschap. Maar ik kan gewoon niet connecten met die gemeenschap.
Ja.
Dus als je het dan, tuurlijk, weet je, het heeft bijna iets soort koloniaals om daar dan ineens allemaal soort hippe dingen neer te gaan zetten. Maar aan de andere kant maak je die omgeving dan dus ook diverser.
In die zin. Ja, nee, dat snap ik wel hoor. Maar ik denk, kijk, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind hier in Parijs, is dat je dus ook, of je nou, weet je, dat je ergens bij een Koreaan kan gaan eten en dat weer heel anders is dan bij een andere, bij een Chinees, weet je wel, dat er in alles ook weer een soort andere cultuur zit. En dit voelt dan toch weer als dat er dan weer, dat het ook weer een beetje jouw eigen cultuur is die je zeg maar zeggen richting jezelf importeert. En voor mij zou je dan dus je even kunnen relateren tot iemand die verder van je afstaat. Dat zou ik heel erg missen.
Ja, maar ik zie dit dan heel erg als een eerste stap daar naartoe. Dus als je daar meer een diverser aanbod van ook cultuur en zo neerzet, dan gaat dat ook weer neveneffecten hebben. Dus dan komt er misschien, als je dat extrapoleert, is er misschien over 10 jaar wel een interessant Koreaans restaurant daar.
Ja,
precies. Dus dat is, ik bedoel, in feite is dat hetzelfde als wat,
maar dan,
wat hier
dan
in steden.
Dan creëer je gewoon een stad.
Nee, precies. En dat is ook wel grappig. Want
ben je gewoon kolonisten van Catan aan het spelen. Oh, pardon, ik bedoel Catan. Dan ben je Catan aan het spelen.
Ja, jij bent geen spelletjes-expert. Dat is duidelijk.
Ah, kolonisten ben ik redelijk oké in.
Maar wat je net zegt vind ik wel grappig. Van dan ben je gewoon een stad aan het creëren. En dat klopt ook. Maar andersom is het dus ook aan de hand. Want als je naar stedelijke ontwikkeling kijkt, dan is de trend natuurlijk gewoon precies andersom. Dus hoe halen we het platteland in de stad, zeg maar. Dus als je die twee dingen naast elkaar zet, dan zijn we dus dan wordt Nederland gewoon
dezelfde
een stad.
Dezelfde plekken aan het creëren, ja.
Precies.
Ja,
precies.
Zeker. Dat is inderdaad ook heel, heel grappig. Want dat, nou, oké, nog heel even naar dat NIDI-onderzoek. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom mensen minder gelukkig zijn in de stad, in Nederland. Mm-hmm. Ligt enerzijds aan die mensen. heel liberaal uitgedrukt. Maar dat zijn vaak mensen die, ja, in de stad wonen meer mensen die een hogere kans hebben op ongeluk, ongelukkig zijn. Meer mensen met een migratieachtergrond, meer alleenstaande. Dat zijn de grote mensen die zij aanwijzen als mensen die minder gelukkig zijn. Maar het komt ook door de omgeving. Dus mensen worden gewoon minder gelukkig door hele verstedelijkte omgevingen waar minder groen is. Daar is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan. Ik had een hele leuke podcast ook geluisterd van CBS... Hoe dat zit. Er is gewoon onderzoek gedaan ook naar dat als een omgeving te luidruchtig is, dat slecht is voor je geluksgevoel. Vervuiling is ook slecht voor je mentale gezondheid. Niet alleen voor je fysieke gezondheid, maar ook je mentale gezondheid. En in die CBS-podcast vertelden ze dan ook dat natuur, en volgens mij herken jij dit heel erg, zorgt dus voor meer wat ze noemen alpha waves in je hoofd. Dus dat zijn hersengolven die je soort van rustig maken. En na 20 minuten in de natuur begint dat zeg maar in te kicken. En dan gaat je lichaam dus ook meer immuuncellen aanmaken. En die gezondheidsboost, zeg maar, die blijft dus 7 dagen aan.
Ja, nee, dit, ik ben een soort wandelende alpha wave.
Alpha wave, momenteel. Je bent al een week terug. Helaas.
Nee, ik ben al een week terug, dus het is klaar. Maar ik merk dat alpha waves ding, dat toen ik van Parijs naar Normandië ging, toen zat ik in één keer gewoon niet meer op mijn telefoon. Gewoon, ik was echt een soort cliché alpha wave effect.
Ja, cliché alpha wave. Ja. Man. Ja. Nee, ik vind dat heel grappig, want je ziet dus wel dat nu in steden, allerlei Europese steden, bekijken ze natuurlijk ook dit soort onderzoeken en hebben ze natuurlijk heel grote. Ik bedoel, we hebben overal problemen met de gezondheidszorg die veel te vol is en zo. Dus bijvoorbeeld in Londen zijn ze nu bezig met nagaan hoe ver iedereen van een park af woont. En dan kijken waar ze extra parken moeten gaan bouwen. Of misschien een beetje de wegen makkelijker toegankelijk moeten maken. Zodat iedereen toegang heeft tot groen. Ja. Zodat ze dus die alpha waves hopelijk zelf meer gaan stimuleren. En dus gelukkiger worden, maar ook gezonder.
Ja, nee, dat is ook iets wat in Amsterdam, waar ze ook mee bezig zijn. Een tijdje terug zat ik in een project met iemand die op innovatie voor de gemeente Amsterdam werkte. En zij waren daar ook mee bezig. Eigenlijk als je naar stedelijke ontwikkeling kijkt, is best wel een periode geweest dat steden heel soort van gesegregeerd werden opgezet, toch? Van hier woon je. Hier is Financial District, hier consumeer je. En eigenlijk een soort van enclaves. Heel vreemd dat ze toen ook niet dachten van, nou, misschien werkt dat niet helemaal of zo, weet je. En nu zie je dat in al die gebieden proberen ze dat groen daarin te integreren. En je ziet ook, ik weet niet waarom dat is, maar op LinkedIn, daar zie ik zoveel mensen van die plaatjes posten van een before en after van een stad, weet je. Zo, before is dan een halve snelweg. En after is dan een soort oase van groen, wat eruit ziet als een soort halve render.
Ja, is niet gek toch dat mensen dat op LinkedIn. Daar zijn mensen natuurlijk juist heel erg gestrest over werk en zo. Hebben ze gewoon behoefte aan alpha waves, uitzicht. Dan maar via je scherm.
Ja, precies. Maar ze weten het wel altijd te vertalen naar een post over hun eigen kracht.
Over hun eigen
succes.
Werk, ja.
Ja, precies.
Wat mooi. Mooi toch?
Maar in ieder geval, hij vertelde toen dat ze bij de gemeente Amsterdam ook heel erg met dat thema bezig zijn. Je hebt ook het Green Mile project. Ik weet niet of je dat kent.
Nee, dat kende ik nog niet.
Ja, dat is dus, je hebt de stad Ouderskade. Nou, voor iedereen die niet in Amsterdam woont, dat is gewoon
een van de
arilexte straten van de stad, toch? Het is gewoon een verkeersader. Het is ook letterlijk de Goorse straat. Dus de meest vervuilde lucht van Amsterdam is die van de Stadhouderskade. En ze hebben op een gegeven moment met een aantal bedrijven die daar gevestigd zijn, of op de Stadhouderskade of rondom, hebben ze een project opgezet dat heet de Green Mile. En dat gaat dus bijvoorbeeld over Heineken, over het Rijksmuseum, de Nederlandse Bank, Hogeschool van Amsterdam. En er zit ook een architectenbureau, UNS Studio. En toen hebben ze eigenlijk een ontwerp gemaakt van hoe kan die stadhouderskade eigenlijk veel groener worden. En de Green Mile dus worden. En dat gaan ze nu ook, ook realiseren. Er komt echt een soort boulevard langs dat water. Want
wanneer komt dat dan?
Volgens mij gaat de bouw... Nu ga ik een soort speculatief iets zeggen. Maar volgens mij gaan ze daar binnenkort mee beginnen. En
Dat over een paar jaar vaag.
Ja, precies. Maar in ieder geval, er komt dus een mooie boulevard aan het water. Zodat je ook van het water kunt genieten.
Jij zou echt zo wethouder kunnen worden. Ik ga me binnenkort mee beginnen. Over een paar jaar. Weet je, alles vaak. Goed. Ik denk dat het heel goed is. Dat is hier in Parijs. Dus ook, je hebt hier dus een burgemeester nu. En die heeft eigenlijk haar eigen verkiezing echt gewonnen. Door echt die belofte van meer aandacht voor natuur. Meer aandacht voor buiten. Ruimte. Veel meer autoluwe gebieden. Veel meer parken. En ik vind dat je dus dat ook echt ziet. Het is nu natuurlijk ook hoogzomer. Maar iedereen zit hier buiten. De mensen gaan veel meer in parken zitten. Aan de kade. Ja. Het is ook dus heel normaal om in een restaurant gewoon alleen maar een fles wijn te kopen. En dan ga je zelf...
En dan gewoon naar buiten gaan.
Ja, dan ga je gewoon ergens zitten. En dan kom je later weer terug om glazen te halen of zo, weet je wel.
Ja,
en wat ook heel leuk is, is dat je ziet dat ze hier... ze zijn heel erg bezig met het onderhouden ook van die parken. Dus ik zit dan vlakbij een parkje dat heet Puig de Chaumont. Dat is echt super mooi. Maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Westerpark of ook het Noorderpark... Het is echt zo'n groot verschil. Er zijn daar gewoon elke dag... zijn daar gewoon een soort parkwachters... die gewoon elke dag fulltime bezig zijn met dat park. Dus die dingen aan het snoeien zijn, aan het sproeien zijn, whatever. En daardoor gaan mensen zich volgens mij ook heel anders verhouden... tot die buitenruimte. En dat had ik ook nog uit die CBS-podcast. Vond ik ook wel interessant. Wat dus ook heel belangrijk is dus blue space. Dus je hebt de green space en de blue space. En dan blue space is dan natuurlijk water... en dan denk je, waarom is water dan zo belangrijk? Nou, water fascineert, zeg maar. Je kan in principe, als je dat wil, net zoals naar een haardvuur of zo... kan je eindeloos naar water kijken. En daardoor kalmeert het een soort van je hersenen. Dus dichtbij... Ja, ook weer alpha waves. Want dat proces van fascinatie is dus heel belangrijk... voor hoe je je voelt eigenlijk. Maar ik dacht daardoor ook wel van, kan dat niet ook zo zijn dat steden ook kunnen fascineren? Want ik had een beetje een Amsterdamse bore-out. Dus die stad die fascineerde mij niet zo erg. Parijs fascineert mij nu wel heel erg. Zeg maar, elke keer als ik hier rondloop, zie ik weer iets waarvan ik wat ik eerder niet had gezien en waar ik over nadenk. Dus ik dacht misschien dat ook mensen zich ongelukkiger gaan voelen in steden, doordat die steden ook steeds minder fascinerend worden opgezet, zeg maar. Dus waar we het net ook over hadden. Dus dat we hebben het ook wel eerder over gehad met dat artikel toch van Why is everything the same? En ik denk daar soms ook wel aan als ik door die wijk in Noord loop, daarbij Overhoek, zeg maar, waar heel veel nieuwbouw is, wat echt heel veel op elkaar lijkt. En ook een beetje bij de houthavens heb ik dat in het begin ook wel gedacht. Ik dacht, dan woon je hier dus in een
soort... Het wordt wel al minder bij de houthavens.
Houthavens worden nu wel echt leuk, maar je woont daar ook in een soort woonblok, wat lijkt op het woonblok naast je. Waardoor je misschien ook een beetje je eigen fascinatielevel naar beneden haalt of zo. En dat zo'n stad daardoor ook... Ja, je hebt wel de faciliteiten, maar het boeit je gewoon niet zo erg.
Nee, zeker. Ik denk dat wij ook... Amsterdam ook best wel een goed voorbeeld is van een hele gladgestreken stad, weet je wel? Dat is ook een veelgehoorde klacht over Amsterdam van mensen die er al lang wonen. Dat eigenlijk de soort van rauwe kant van Amsterdam gewoon eruit is gestreken, toch?
Ja.
Dus ik denk dat zeker waar is.
Nou, precies, dat rauwe. En dat is denk ik ook wat ik net bedoelde met dat ik dat zou missen als je dan ook als je zo'n soort van creative hub, zeg maar, zou creëren buiten de stad. Dat je dan dat rauwe niet zou hebben.
Nou ja, misschien, dat ligt er natuurlijk. Kijk, het woord. Ik bedoel ook niet dat er een soort WeWork in de natuur wordt neergezet. Hè?
Nee.
ik bedoel wel dat het zeg maar zich verhoudt tot de omgeving. En dat het edgy is. En dat het gewoon wel spannend is. En juist zich richt op verwondering, zeg maar.
Ja.
Over verwondering gesproken. We gaan het over lactosevrije producten hebben die wonderbaarlijk genoeg proeven als lactose bevattende producten.
Ongelooflijk.
Voel me zo free, met aarde lacto-free. Zonder lactose, dus je weet ik geniet. Arle lacto-free. Arle lacto-free.
Ja, want onze sponsor is nog steeds Arla en dan vooral de lactosevrije producten van Arla. En deze keer wilden we het gaan hebben over roomkaas, die dus ook nog eens lactosevrij is. En dus ook geschikt is voor mensen met lactose-intolerantie. Ik heb zo iemand in mijn huishouden, dus dit is een product dat erg geschikt is voor mij. Zij van Arla hebben een enorme bak aan recepten op hun website staan. Daar hebben we naar gekeken en we dachten van, we kiezen er eentje uit die bij ons past. Ik heb nagedacht. En ja, ik zag een bagel met zalm staan. Dat leek mij een uitstekende combinatie. En ik kreeg ook een heel erg soort... We hebben het net gehad over hoe het moderne leven, wat in 2012 begon, het einde daarvan is ingeluid door de stepjes. Ik zou hier dan willen pleiten voor de terugkeer. En daarvoor aten we massaal bagels voor dat tijdperk. Laten we die bagel retro gaan maken. Wat vind jij ervan?
Ik vind de bagel ook wel echt typisch een product wat zowel op het platteland als in de stad verkrijgbaar is. Ik denk dat je bijna overal in Nederland wel een bagel met zalm en crème fraîche kan krijgen inmiddels.
Ja, ja, maar dat is misschien om die reden ook een soort onderschat ding. Het is hartstikke lekker gewoon.
Mensen houden van continuïteit ook, hè?
Ja, ja, nou...
En dan is dat nu ook nog lactosevrij, nou...
Ja, we zullen het recept waar wij het over hebben ook even delen. Zodat jullie mee kunnen werken aan de revival van bagelcultuur in Nederland.
Nog één ding uit dat NIDI-onderzoek, wat ik ook interessant vond, is dat dus je leeftijd ook heel erg belangrijk is voor de mate waarin je gelukkig bent in de stad of in het platteland. Dus mensen tussen de 30 en de 44, die zijn veel gelukkiger op het platteland dan in steden. En mensen tussen de 45 en de 60 ook. Maar dan kom je dus bij de mensen tussen de 15 en de 29 en de 60-plussers. En die zijn dan dus weer gelukkig. Daar is het verschil niet zo groot. En zeker de mensen tussen 15 en 29, die zijn echt veel gelukkiger in de stad.
Ja, maar dit is toch ook wel...
Ja, precies, want die willen gewoon naar het café en die willen uit en die willen niet alleen maar...
Brommers kieken.
ja, hoewel dat ook heel leuk schijnt te zijn. Ik heb nog nooit gedaan, maar ik sta daar heel erg voor open. maar wat ik ook heel interessant vind, is dat ook je inkomen heel erg belangrijk is. Dus hoe hoger je inkomen, hoe hoger eigenlijk je geluksgevoel in de stad. En mensen met lagere inkomens, die zijn dan vaak toch gelukkiger op het platteland. En mensen met hogere inkomens zijn gelukkiger in de stad. En ook dat vond ik heel logisch. Want ja, als jij een hoog inkomen hebt, dan kan je makkelijker gebruik maken van alle faciliteiten.
Dat is eigenlijk voor mij de enige die ik niet logisch vind.
Nee?
In mijn soort escapistische, geromantiseerde plan om de stad uit te vluchten. Ja, laat ik het zo zeggen. De funda-zoekacties richten zich niet op hele kleine huisjes op het platteland. Weet je dat? Sterker nog, ik heb op een gegeven moment ook een keer met mijn vriendin aan Amma gevraagd van, joh, wil je niet samen iets zoeken? Want dan kunnen we gewoon een gigaboerderij misschien betalen. Dus het idee van dat je met geld naar het platteland gaat, lijkt mij dan juist dat je dan extra lekker gaat, omdat je dan gewoon er zeer comfortabel bij zit.
Nou nee, ik begrijp dat wel. Want ik denk dat er twee dingen spelen. Dus dat je enerzijds, als je gewoon een hoger inkomen hebt, dat je dus meer gebruik kan maken van de faciliteiten. Zeg maar, als je elke dag koffie kan halen of zo, dan heb je weer het gevoel van, oh, wat heerlijk dat ik toch in een stad woon waar dit kan of zo. Als je elke dag kaas gaat halen bij Kef of zo, dan heb je er meer aan. Ja, is gewoon zo, denk ik.
Ja.
En een ander ding, daar las ik over in de Atlantic, en dat vond ik echt heel treffend, is dat mensen in de stad veel meer last hebben van wat ze in dat artikel noemden het wrong apartment problem. Want eigenlijk ging dat artikel over waarom we steeds het idee hebben dat het heel kut gaat met de economie, terwijl het vaak, zeker in Amerika, best wel goed gaat eigenlijk met de economie. En dat helpt dus volgens die auteur dus te maken met dat wrong apartment problem. Dus dat eigenlijk iedereen, of nou heel veel mensen, een heel groot deel van de mensen, en zeker in steden, wonen in een huis wat ze eigenlijk niet ideaal vinden.
Ja.
Of het nou is dat je bijvoorbeeld op Eiburg woont, terwijl je eigenlijk in de stad zou willen wonen, maar dat je dan inderdaad wel een groot huis hebt. Of dat je juist wat meer centraal woont in de stad, maar dan dus heel klein en alles een beetje moet proppen. Dus eigenlijk heeft iedereen een soort van... Iedereen zit in het verkeerde huis.
Ja, ik...
En dat heb je natuurlijk in de stad minder als je gewoon een hoog inkomen hebt. Dan kan je gewoon groot wonen of in elk geval wonen zoals je wil wonen.
Ja, ik heb wel ook wel last van wrong apartment problem vaak. Krijg ik...
Wrong 2 onder 1 kap problem heb jij dan. Ja.
Ik krijg daar heel erg beta waves van als ik daar aan denk. Concluderend.
Ja, concluderend. Wat ga jij doen? Ga je in de stad blijven wonen? Nou,
Idealiter zou ik dus in zo'n dorpje net onder de rook van Amsterdam willen wonen.
Ransdorp,
ik noem het een Ransdorp, inderdaad.
Ja.
Wel de lusten, niet de lasten. Alleen, praktisch gezien, ik zit gewoon nog niet op het financiële level dat ik daar het huis kan kopen wat ik ook echt wil.
Ja.
En dan vind ik het eigenlijk dan vind ik het te zonde om het te doen of zo, weet je.
Ik denk dus, mijn voorspelling is dat op een gegeven moment, zijn dus eigenlijk geen goede OV-voorzieningen naar Ransdorp en zo. Weet jij alles van? Mm-hmm. Want dan ben je nog een keer omgeburnt in het parool. Hè?
Ja, toen...
Ooit van OV gehoord? Ja. Ja, nou, dat is daar dus niet. Dat hebben we wel van gehoord, maar dat heb je niet in Ransdorp bijna. Ja, je hebt één bus, maar die komt echt maar heel weinig. Mijn voorspelling is dus, op een gegeven moment gaat daar OV naartoe. Gaan ze dat doen? Gaan ze dat faciliteren vanuit de gemeente Amsterdam? En dan komt er een run op Ransdorp.
Een run op Ransdorp, ja.
Dan gaan die huizenprijzen daar over de kop.
Ja, het is volgens mij officieel ook al gemeente Amsterdam. En dat is ook wat er, als ik nu aan deze aflevering denk. En als we dan over al die ontwikkelingen hebben. Dus we hebben het gehad over dat op het platteland eigenlijk de cultuur van de stad en de creativiteit van de stad wordt daar naartoe verplaatst. In de stad wordt het platteland eigenlijk daar naartoe verplaatst. We eindigen gewoon, wat we net ook al zeiden, van Nederland is een stad. Daar eindigen we gewoon.
Nederland wordt een stad, ja.
Ja, Nederland wordt een stad.
Groot is dat.
En overal waar omgekeerde vlaggen hangen, dat noemen we gewoon park.
Ja, heel goed. En mijn conclusie is dan dat op het moment dat je dan dus een bore-out ervaart van die stad, dan wil dat nog niet zeggen dat je niet van steden houdt of niet geschikt bent om in de stad te wonen. Maar dat je misschien gewoon even ergens anders moet gaan zitten.
Precies.
En ik kan het echt iedereen aanraden. Zeker als je op een punt in je leven bent zoals ik. Hè, solo en qua werk dat het kan. Dan is het echt ontzettend leuk om te doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon... Ik vind dat we vaker moeten huizen ruilen.
Goed,
dus,
pleidooi.
Mochten er mensen luisteren die een leuk huis in een buitenlandse stad hebben... Ik hou me aanbevolen, want zoals Perre net zei, ik woon totaal niet in een wrong apartment. Ik woon in een heel leuk apartment. Vol alpha waves. Ook nog. Ja. Heel veel groen.
Ja,
dus,
zeker.
Volgens mij moeten mensen dat vaker gaan doen, want het is echt heel goed voor je moraal.
Ja, zoek die alpha waves op en luister volgende week weer.
Ja, dan gaan we het over open relaties hebben. Leuk. Waves, weer andere waves.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Doei.